When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
De stroom, begrijp je?
On the road again. Om even te beginnen met de woorden van Danny Vera. Want ik ben onderweg naar Venlo. Aardige rit vanuit Amsterdam. Meer dan 2 uur. Het stortregent. Het is middag en het is al donker buiten. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want ik ga langs bij misschien wel de vrolijkste darter van Nederland. De man die ooit op het WK zorgde voor een van de meest legendarische walk-ons ooit. De show die hij toen weggaf zit nog steeds bijna elk jaar in de reclames voor het WK. Maar daarna, na 2 WK's, verdween hij uit de spotlights en hoorden wij een stuk minder van hem. En dat is best wel jammer. Nou, de beginnende darts-fan die denkt nu, over wie heeft hij het in godsnaam? Maar de kenners denken nu waarschijnlijk meteen, Jerry Hendricks. Precies, ja. Nou, met hem wil ik gaan terugblikken op al die mooie WK-avonturen. Maar ik wil hem ook vragen of hij al bezig is met een comeback. Of wij hem binnenkort misschien weer kunnen zien op dat WK in Alexandra Palace. Nou ja, veel vragen. Ik trap het gaspedaal nog even flink in. Handje aan de vangrail, want het is spekglad. En hopelijk ben ik er dan over een uurtje. 180.
Ik kan het niet begrijpen. Iedereen houdt toch van die pijlen. Biljarten schaken veel te traag. Snel op lange op en darten maar. Spelers, fans, commentatoren. Hij lijkt je trippel zo hard over darten horen. Een pijl door alle harten. Want iedereen houdt van darten.
We gaan 180 linkerbaan. Trippel zo hard als toegestaan. We gaan 180 linkerbaan. Schrijf dan maar een puntje aan.
Jerry, welkom in je eigen huis.
Ja, nou, leuk dat je hier bent, in mijn huis. Ja.
Hoe is het?
Ja, goed. Goed.
Ja, hey, ik vroeg net al eventjes voor de uitzending. We zijn bij je thuis in Venlo. Het is een deel van Venlo, toch? Blerik?
Blerik, ja. Het is gewoon een wijk van Venlo.
Een wijk van Venlo, precies. Is dit de plek waar je ook traint? Waar jij weer probeert terug te komen op dat wereldpodium?
Ja, zoals je al zegt, je bent hier in mijn huis en hier heb ik ook mijn trainingsbanen. En die laat je daar nog even zien. Mm-hmm. Maar hier maak ik mijn trainingsuurtjes. Hier heb ik mijn eigen kantoortje ook nog, waar ik mijn werkzaamheden doe. En vanuit hier gebeurde het inderdaad.
Ja, want even belangrijk om te zeggen, jij werkt ook in het darten nog steeds,
ja,
toch?
Ja, ik werk voor een fabrikant van dartsartikelen. En wij hebben het hoofdkantoor in Duitsland, wat 2 uur hier vandaan is. Coronaperiode. Ik werk veel vanuit thuis. Dus ik heb een thuiskantoortje.
Thuiskantoortje, maar het is wel een mooie Duitse wagen voor de deur, zag ik al.
Ja, inderdaad. Ja, die rijdt lekker. Ja.
Hey, Venlo, Limburg. Ik ken eigenlijk vooral darters uit Den Haag of Brabant. Ligt dat aan mij? Ik ken vooral jou uit Limburg. Ligt het aan mij of zijn er eigenlijk heel veel goede Limburgse darters?
Ja, er zijn heel veel goede Limburgse darters. En dat is een beetje het jammer eigenlijk daaraan. Dat ze eigenlijk door de jaren heen niet veel aan het grote publiek hebben laten zien, helaas. Je had vroeger, ik praat toch wel over een jaartje of 7 geleden, denk ik, had je Rico Vonk, die op het WK heeft gestaan van de PDC. Die heeft nog een paar rondes gewonnen, verloor daarna van Barney. En dan houdt het eigenlijk zo'n beetje wel op. Je hebt een aantal darters gehad die dan wel op de Lakeside kwamen, volgens mij. En Wouter Vaas is een speler die ook Lakeside heeft gespeeld. Ja, dan houdt het op.
Dan houdt het op. Dus eigenlijk als we het hebben over PDC-WK, jij en Rico Vonk.
Ja.
Maar dat PDC-WK van jou komen we zo. Maar we gaan eerst even traditioneel doen we dat in deze podcast. Het iedereen houdt van darten moment. En dat is eigenlijk dezelfde vraag bij iedereen. Wat is je allermooiste moment in het darten, wat je gezien hebt? Een moment het liefst waardoor iedereen die de sport nog niet zo goed kent, meteen van darten gaat houden.
Ja, dat is eigenlijk heel cliché, maar Barney is altijd een grote held van mij geweest. Sinds hij het WK heeft gewonnen bij de BDO nog in 1998, was ik al fan van hem. En toen hij zijn overstap maakte naar de PSC, bij zijn eerste PDC-WK won hij van Phil Taylor in de finale. En dat is het meest magistrale moment wat ik heb gezien van een andere speler. Dus dat is ook mijn mooiste dagmoment wat ik heb meegemaakt en mee heb gekregen.
Tops he wants. And he gives it! Barneveld is the champion!
Het mooie is dat heel veel mensen, ja, je zei het al, misschien een beetje cliché, maar heel veel mensen kiezen deze wedstrijd. Wat is jouw herinnering daarbij?
Nou, ik kan me nog herinneren dat eigenlijk mensen naartoe leven van Barney en Phil Taylor rivaliteit. En je had dat jaar een aantal toernooien gehad dat Phil Taylor best wel behoorlijk van Barney won. En, maar we hoopten allemaal, weet je, op zo'n Barney grote comeback. Althans, hij ging overstappen naar de PDC en moest het daar ook waarmaken. En hij kwam volgens mij echt grandioos achter met 3-0 in sets.
Ja, klopt.
En ik weet niet, toen woonde ik nog bij mijn ouders. En toen kwam mijn moeder naar boven gelopen. En hoe gaat het bij Raymond? Ik zeg, nou, het ziet er duister uit. Maar je moet echt wat gaan veranderen nou. En toen gooide die set een 170 finish uit, als ik me niet vergis. En dat was eigenlijk de ommedraai van die wedstrijd. En daar heb ik echt van genoten, van die hele partij.
Ja, toen ik Barney sprak in de aflevering met hem, zei hij dat veel wat dingen had geroepen. En dat triggerde hem. Toen kreeg hij de Eye of the Tiger, zei hij. Ja, en toen ging er wat om bij hem. En toen kon hij hem binnenslepen. Natuurlijk met die, waar we net naar luisterden, die spannende finale. 6-6 in sets, 5-5 in legs, boelen. Of je er mag beginnen. Ja. Super spannend.
Ongelooflijk mooi.
Ja. Hey, maar Barney, ben jij niet ook nog een beetje met hem opgetrokken?
Ja, je moet zo zien. Ik daalde vanaf mijn 9e jaar. En in de jaren opvolgend was ik redelijk bij de top van Nederland. Behoorde ik in ieder geval. In mijn jeugdjaren. Toen speelde ik dus voor Nederlands team. Bij de aspiranten en bij de junioren. Dus ik mocht ook Nederland vertegenwoordigen op een EK en een WK. En daar heb ik ook dus het WK in Frankrijk gespeeld. De World Cup of Darts met Raymond samen. Die speelde dus voor de heren. Met Vincent van der Voort, Albertino Essers, Koos Tompé. En ik dan voor de junioren.
Ja.
Dus dan zijn we samen daarheen gereisd. Dus dat was eigenlijk een beetje de eerste.
Jij en Barney samen in de auto.
Ja, in
jij
een busje.
Jij als pupil.
Nou ja, goed. We waren eigenlijk gewoon voor het Nederlands team kwamen uit. En het Nederlands team reed doen in een busje richting Frankrijk. Dus dat was wel echt leuk, ja.
Nice. Hey, nu we toch wel een beetje in de WK's. Je liet een paar keer het WK vallen. We gaan nu naar het grote WK. Het PDC-WK. Want ik wil even beginnen met jouw gloriedagen. De meeste dartsfans, ja, die kennen jou eigenlijk uit die twee gespeelde PDC-WK's van jou. Waar je beide keren op een bepaalde manier schitterde. Of het nou met een paar goede pijlen was. Of een hele goede show. Ik wil eerst even naar 2013. Het WK van 2013. Dat was je eerste WK ooit. Redelijk jong was je voor een darter. 25. Dat is toch het moment waar je je hele carrière naartoe werkt.
Ja. Ja, dat is iets waar je van droomt. Kijk, in de beginjaren was het altijd, je droomde van ervan om de leekzet te halen, omdat dat altijd op tv was.
Ja.
En nadat Raymond die overstap maakte naar de PDC, kwam de PDC meer in de picture, dat kwam meer op tv. Ja, en als je die zalen ziet, dat publiek, die ambiance gewoon, dan droom je ervan om op zo'n podium te staan en daar je pijltjes te gooien.
Ja, want je zegt het al, dat podium, dat publiek. Veel darters vertellen de eerste keer dat ze daar staan, dan staan ze daar met knikkende knietjes in Alexandra Palace. Had jij dat ook?
Nee, zo ben ik niet.
Nee?
Nee, ik was wel gespannen. Maar ik ben, hoe zeg ik dat goed? Ik ben een persoon, ik hou van aandacht, ik hou van in de spotlight te staan.
Ja.
En daar geniet ik ook van.
Dus het was koren op je molen.
Ja, dat is ja, ik had het gevoel, hier ben ik voor gemaakt.
Ja.
En dat heeft niet iedereen. Nou, dat maakt ook niet uit. Ieder zijn eigen ding. En de ene is wat schuchterder erin en wat timide erin. Maar als ik op een podium sta, dan voel ik me gewoon thuis. En dat is, denk ik, daar voel ik me prettig bij. Ja, goed, ik weet niet hoe ik daar verder moet.
Nee, dat is hartstikke duidelijk. Nou, je speelt die eerste wedstrijd ooit. Dat ging meteen lekker. En misschien was het ook wel een beetje te merken aan hoe je gooide, dat je thuis voelde.
Nou, we gaan meekijken.
Het zou wat zijn, zeg.
Zojuist 116 finish. Gegooid door Hendricks. Nu 156.
Maar hij kan het, hoor.
Dat is één triple. Dat is twee. Dat is 18. Hendricks. Ja! Oh! 156. Jerry Hendricks. Wat een geweldig einde. Breekt hij, om jouw woorden te gebruiken, Niels, aan deze wedstrijd. Wat een knappe zege op Wayne Jones. En dus staat Jerry Hendricks voor het eerst in zijn carrière, in zijn darts carrière, in de tweede ronde van het WK Darts hier in Londen.
Jij begint meteen te lachen. Hoe was dit voor jou?
Ja, weet je, als ik dit terughoor, dan krijg ik gewoon nog steeds kippenvel. Dat klinkt raar om te zeggen over een moment van jezelf, maar ik zit al best wel enige tijd met struggles op dartgebied. Qua resultaten dat het niet lekker loopt. En als je dan zo'n mooi moment uit je carrière terughoort, dat je zo'n 156 finish erin knalt om een partij naar je toe te trekken. ja, dat doet wel wat met me. Vind ik mooi om terug te horen. En dat, ja, nou, gewoon toch wel een speciaal moment voor mezelf.
Motiveert het dan extra om, we gaan het zo meteen hebben over je carrière nu. En wat je nu allemaal aan het doen bent. Maar motiveert het dan extra van, hier wil ik weer staan. Hier moet ik op een gegeven moment weer zijn.
Ja, dat is wel mijn toekomstvisie. Ik heb echt periodes gekend, in de laatste jaren ook, van dat ik dacht van, waarom doe ik dit nog? Dat ik zo met mezelf aan het struggelen was met mijn niveau, dat ik twijfels kreeg van, kan ik dit nog wel? En er zijn de laatste paar maanden, ik weet niet hoe het kan, ik zit gewoon lekker in mijn vel. En zijn er echt momenten dat ik weer denk van, ik ben weer de oude Jerry. Dus zo'n momenten, als ik dit dan terughoor, dan heb ik wel weer zeker die motivatie om zoiets te hebben van, ja, we gaan er weer naartoe.
Ja, nou dan gaan we toch weer even terug dat WK in. Want ja, toen, eerste wedstrijd in de pocket, lekker gevoel denk ik. Maar toch een beetje donkere wolken. Phil Taylor, de Maradona van het darten, staat voor je klaar in de tweede ronde. Wat is nou je strijdplan?
Ja, ik weet nog dat ik destijds ook een interview gaf met Arjan. Arjan van der Giessen, die voor RTL 7 toen op locatie was. Dat hij vroeg van, ah, hoe zie je het? Je bent eventueel, als je de eerste ronde wint, mag je tegen Phil Taylor. Toen zei ik, ja, niet te snel op de feiten vooruit lopen, maar ik ben hier gewoon om het toernooi te winnen. En toen keken ze me al raar aan, een toernooi te winnen. Ja, maar ik denk zo, je gaat niet naar een toernooi toe om daar maar tegen Phil Taylor te spelen en dan maar een deelnemer te zijn. Ik had echt het gevoel van, ik kan hier winnen van hem.
Ja, precies.
Dus dat stond ik er ook echt in. Dus ik zag dat als iets unieks. Mooi om tegen Phil Taylor te spelen, maar ik wilde wel aan de baan staan om hem te verslaan.
Ja, en had je nog een bepaalde tactiek tegen hem? Pakt hij dat anders aan dan andere darters?
Nee, eigenlijk niet. Ik ging er gewoon vol in dat ik zoiets had van, ik kan van jou winnen. Jij moet je beste pijlen laten zien en ja, dan zien we wel wie er wint.
Ja, precies. Nou, je wint de eerste set. Ja, dacht je toen, dit gaat me lukken.
Ik denk, ik had destijds, had ik best wel een goede periode. En toen won ik op een kleiner toernooi, een toernooi in Nederland, won ik van hem. En de keren erop verloor ik een keer met 6-5 en 10-7 op het EK.
Dus ik
zat best wel bij hem in de buurt. Elke keer in die partijen ging ik goed met hem mee over. En hij kon niet zijn top laten zien op een of andere manier. Dus ik had het gevoel van, oké, ik heb toch iets, doe ik met hem, dat hij niet zijn beste spel laat zien.
Was het een beetje rivaliteit misschien wel?
Ja, dat vind ik een groot woord. Ja. Maar aan de ene kant, als je de uitslagen ziet dat ik dus een keer van hem won, 6-5 verloor, 10-7 verloor. Ja, dan denk ik van, op dat moment was ik net upcoming en hij had nog nooit van mij gehoord waarschijnlijk.
Nee.
Dus hij had ook zoiets van, wie is die jongen met die rare stekels op zijn hoofd? Dus rivaliteit vind ik een groot woord, maar ik voor mij persoonlijk vond ik dat wel mooi om mee te maken dat ik met de grote Phil Taylor toen enigszins meekom.
Ja, die grote Phil Taylor sta je dan mee op het podium op het WK. Is het nou een beetje gezellig met hem? Ik vind hem altijd zo moeilijk te vangen als persoon. Is het nou gezellig? Is het nou, hij maakt ook wel eens een beetje ruzie. Wat is het precies?
Ja, ten opzichte van mij heeft hij nooit iets vreemds gedaan. Hij heeft gewoon keurig zijn pijltje gegooid. En ik vond hem heel professionele partij tegen mij. Dus ik heb niet iets gemerkt dat hij rare dingen deed of zo.
Nee, dus dat was gewoon prima.
Ja.
Oké. Want dit toernooi, je vliegt er dan helaas uit tegen Phil. Je wint de eerste set, het wordt 3-1 voor hem. Dan horen we even een paar jaar wat minder voor je als het om het WK gaat. En dan kom je in 2017, het WK 2017, dan duik je weer op. En hoe? Maar heel even, hoezo was je de jaren ertussenin niet op het WK?
Ja, ik kon gewoon het niveau niet aan. Ik heb best wel wat. Ik had toen een tourkaart en ik mocht dus de normale tour spelen tussen de grote jongens.
Ja, van de tourkaart voor de mensen die dat niet weten, dat is de pas, als het ware, die ervoor zorgt dat jij naar alle toernooien mag.
Ja. Klopt, ja. En die alle toernooien die ik speelde, toen kwam ik gewoon eigenlijk een beetje in een cirkel naar onder terecht, dat ik vaak eerste, tweede rondes eruit lag.
Ja.
En dat ging je niet in de koude kleren zitten. Ook mentaal gezien was dat niet prettig. Heel tijd naar Engeland reizen, de zaterdag de eerste ronde verliezen, de zondag de tweede ronde verliezen en dan weer terug. Ja, dat was niet, dat was niet geen pretje. En op dat moment had ik gewoon echt een neerwaartse spiraal qua mentale situatie wat betreft darten. Dus dat was, was niet echt prettig.
Nee, maar toch lukt het je dan wel 2017. Nou, je gaat naar het PDC-WK, wint de voorronde. Staat er meteen weer een gigant voor je klaar. Ja. Deze keer heb je de ride. Het zat je niet per se mee met loten. Of vond je juist van wel?
Ja, qua loten. Aan de ene kant is het prachtig om tegen die mensen te spelen. En je kunt meteen je stempel zetten op zo'n toernooi. Ja. Als je van zo'n speler wint, dan kom je wel meteen binnen. Ik was natuurlijk al blij, want het scheelde ook wel een prijsgeld. Als je die eerste die voorronde zeg maar won, dan had je je prijsgeld keer 2,5 al. Ja. Dus dat scheelde behoorlijk qua prijsgeld. Dus ik was al blij dat ik die sowieso won. En dan is als toetje op de taart mocht je tegen Peter Wright spelen. En ik heb geen angst voor die spelers. Dus mij maakt dat niet zo heel veel uit. Ondanks dat ik er hard afging. Qua uitslag zal ik, vond ik dat een beetje geflatteerd. Want ik had wel sets kansen en pijlen voor sets te winnen. En hij wordt uiteindelijk bijna 105 gemiddeld.
Ja, dat is heel hoog.
Toch ben ik in de buurt gebleven.
Ja, want ja, je verloor met 3-0. Maar dat is niet hoe bijna elke dartsfan ter wereld die Jerry Hendricks kent. Er kent je eigenlijk vooral ook om iets anders wat dat toernooi gebeurde. Johokon, en die wordt nog steeds gebruikt in allemaal reclamespotjes van de PDC. Laten we eerst even luisteren en dan heb ik veel vragen.
Please welcome back the prelim winner from the Netherlands, Electric Jerry
Schrijf nog heel even wat er gebeurt voor de luisteraar. Je ziet jou 1,5 minuut lang, ja, van het begin van het oplopen totdat je op het podium staat. Puur geluk uitstralen. De ene na de andere dansmove gaat eruit. Armen zwaaien, rondjes draaien. En het publiek gaat helemaal uit zijn dak.
Ja, ja, ik weet ook niet wat er gebeurde. Dat komt gewoon in me op, spontaan. Ik weet nog het moment dat ik op wilde komen met dit bepaald nummer. Freed from Desire. En ik vond het helemaal geweldig. Want je had zo'n voetballer, daar gingen die fans helemaal op los. Die Will Grigg.
Will Grigg's
on fire. Helemaal tof. En ik denk, oh, dat is vet. Daar kunnen ze ook van Hendricks on fire of zoiets. Weet je, dat is leuk. Had ik van tevoren. Ik denk van, oh, dat is tof. Als ik daarmee opkom, kan ik lekker gewoon mezelf zijn en lekker genieten. En toen zeiden ze, ja, nou, dat gaan we denk ik niet doen. Dus eigenlijk ging er vanuit, de PDC zal wel een ander walk-on liedje verzonnen hebben voor me. Oké, dat kan. En ik ga oplopen en dan draaien ze dit nummer. Dus ik was helemaal happy. En ik denk, oh ja, weet je, dan gaan we gewoon lekker een dansje doen en lekker vrolijk doen. En lekker van genieten. En dat gebeurde. En dat bracht wel leuke beelden op. heb ik me laten vertellen.
Ja, ik wilde inderdaad vragen, waar kwam het pure geluk vandaan? Maar het kwam dus dat het nummer wat eigenlijk niet meer mocht, was er opeens wel. Dus
ja, voor mijn gevoel was er zo, oh tof, toch dit nummer.
Ja. Ja, en het publiek gaat ook helemaal lekker zingen allemaal mee.
Helemaal mee eens. Ja, die vond het helemaal, ik weet niet. Ik denk door de spontaniteit, wat ik uitstraalde waarschijnlijk. Ja. Dat het publiek zoiets had van, oh tof, weet je, dan gaan we ook lekker een feestje maken. Ze zijn sowieso al daar om een leuke avond te hebben en om feest te vieren. Dus dat hielp allemaal mee.
Ja, na de wedstrijd geef je ook nog eens een interview dat viraal gaat. Je legt even de fundering voor een nieuw Engels spreekwoord.
Oh, daar
wil ik ook nog even met je naar luisteren.
You seem to live for it up there. You look really at home up there.
Yeah, I feel like a fish on the stage. How do you call it? I don't know how you call it in English.
Cheers, guys. Merry Christmas, everyone.
Hey, everybody.
Ik vind het...
Oh my god.
Wat ik zo leuk vind aan dit fragment... is het niet eens per se de uitspraak, wat heel grappig is. I feel like a fish on the stage. Maar ook dat jij, je staat hier naast Peter Wright, ruim verloren op het WK. Nou ja, geflatteerd zei je, maar wel verloren. Maar je ziet er super blij uit.
Ja, ja, weet je, omdat ik echt genoten had van het hele sfeertje. Je moet je voorstellen, ik ben na jarenlang dat ik niet lekker in mijn vel zit qua dachten, sta ik weer op het grootste podium wat er is.
Mm-hmm.
En dan heb ik de eer om daar te mogen spelen. En natuurlijk wil je winnen. Maar er kwam natuurlijk ook een behoorlijke druk viel er vanaf. Ook na die wedstrijd heb je al verloren, dus dan baal je even. Maar alle respect voor Peter Wright, hij heeft me ook echt met respect behandeld. En dan had ik zoiets van, ja weet je, ook met deze interviews, ga er lekker van genieten. En dan komt er zo'n gekke uitspraak uit, ja.
Ja, I feel like a fish on the stage.
Ja.
Die is er wel ingebleven. Hij staat nog steeds in je WhatsApp-naam.
Ja, klopt, ja. Ja, nee, ik kreeg er heel veel leuke reacties op. Ook mensen die ja, weet je, ik heb best wel zelfspot.
Ja.
Dus mij maakt dat niet zoveel uit.
Nee.
En ik weet nog, omdat ik ook in de handel zit van Darts, die kwam bijvoorbeeld de eerste voor een keer bij een sportzaak in Boksmeer. En die hadden een shirt van mij gedrukt. En dan stond er I feel like en dan een vis afgedrukt on stage. Die hadden mij dus gezien. En vanaf dat moment gingen ze ook zaken met mij doen. Dus dat vond ik echt hilarisch dat het ook zakelijk gezien nog voordelen op heeft geleverd. Ja,
stukje marketing.
Ja, ja, nou echt hilarisch. Ja goed, ik weet je, het mooiste is, ik spreek vloeiend Duits, ik spreek vloeiend Engels. En dan kom je een keer op nationale Engelse tv en dan verspreek je je zo. Dus eigenlijk, ja, ik vind het eigenlijk steeds hilarisch. Ja. Maar goed.
Nee, ja, maar ja, gewoon leuk inderdaad dat je het zelf ook nog steeds erom kan lachen. En dat je er nog wel eens aan herinnerd wordt, shirts gemaakt. dan nog een ander leuk detail aan die gespeelde WK's. En aan jou als darter vind ik, dat is je bijnaam. Die hoorden we net al eventjes door John McDonald die hem schreeuwde. Electric. En dat kwam deels omdat je volgens mij in de elektriciteitskabels zat. Maar ook nog om iets anders.
Ja, omdat ik naar iets anders op zoek was, eigenlijk. Ja, het kwam er eigenlijk meer op neer. De PDC geeft jou een bijnaam.
Ja.
En tijdens mijn eerste WK kreeg ik na de eerste gespeelde wedstrijd, waar we net over hebben gehad met die 156 finish, kreeg ik al meteen appjes. En ook van Vincent en Michael bijvoorbeeld. En hey, had je een leuke bijnaam, hè? Ik zeg, wat was de bijnaam dan? Want ik wist daar niks van, hè? En dan hadden ze mij de bijnaam de hotdog gegeven. Ik weet niet wie dat heeft verzonnen en wie daar in de marketing technische afdeling zit bij de PDC, maar dat vond ik dus gewoon niet tof.
Nee,
en dan ook zo, dan won je een lek en dan kwam er een hotdog in beeld.
Ja, die kwam
hoe dan?
In beeld.
Dus daar word ik nog steeds, als Vincent, als die mij gaat bellen, staat er gewoon Jerry Hotdog staat erin. Dus daar kom ik ook niet meer vanaf.
Ja.
Maar ik had dus een oproep gedaan in RTL 7 van verzin een leuke bijnaam. En ja, mensen, ik had behoorlijk lange stekels op mijn kop staan.
Ja.
Dus het zag erna alsof ik met de vingers een stopcontact had gesteken.
Wat voor gel zat erin? Want die stonden lijkt omhoog.
Meer.
Goeie pot.
Goeie pot, zeker, ja. Maar ook dat ik dus bij... Ik maakte elektriciteitskabels voor een vrachtwagen.
Ja.
Dus dat sloot er allemaal goed op aan. Dus ik vond dit een leuke bijnaam en dat is blijven hangen.
Ja, precies. Oké, okay, maar uit veel wat we net besproken hebben, blijkt dat jij een entertainer bent, duidelijk. Dus ik ben een beetje het internet opgegaan, de krochten van YouTube ingedoken. Je kent het wel. Om te kijken of er nog meer entertainment van jou op YouTube te vinden is. En toen stuitte ik als eerste op het filmpje met de titel Jerry Hendrix gaat los.
Oké.
Okay. Gaat er al een belletje rinkelen?
Ja, ik denk het wel.
Nou, ik laat hem even horen. Handjes in de lucht. Ik kom schrijf het even. Je staat hier een pak. Goeie kraag. Voor een zaal te zingen. Het lijkt alsof je het voordraagt aan een dame die bij je staat. Wat gebeurt hier allemaal? En wat zing je?
Ja, dit was heel toevallig op een dagtoernooi.
Ja?
We speelden de Spring Cup in België. En dat is een landenwedstrijd van verschillende... Dus België, Duitsland, Nederland en nog een aantal landen volgens mij. En dat is een soort feestavond. Daar hadden ze een zangeres geboekt en een zanger. Maar die kregen het publiek niet helemaal los. En het was allemaal keurig in het pak of een bloesje. Als afvaring van het Nederlands team. Ja, en toen dacht ik van, ja weet je, ik kan die microfoon ook pakken. Want dat vind ik leuk. Dus toen ben ik daar gaan zingen. En toen ging het publiek best wel los, ja.
Weet je nog wat je hier zingt?
Dat was een nummer van Freddy Fender. Wasted Days and Wasted Nights.
Kijk. Heb jij wel eens over nagedacht om hier een carrière van te maken?
Niet een carrière, omdat ik gewoon niet een dusdanig goede zanger ben dat ik echt een hoge kwaliteit zang heb. Maar ik kan wel entertainen. Dus ik heb er wel serieus over nagedacht om een keer een nummertje op te nemen.
Ja.
Bijvoorbeeld voor de lol.
Ja.
Dus dat zit misschien nog wel in de pijplijn.
Ja, want ik vraag dit ook. Want onder de video staat een e-mailadres waar je jou op kan boeken. Nog steeds.
Niet.
Bij YouTube, ja.
Echt?
Staat er Jerry Hendrix boeken en dan staat er een e-mailadres.
Heb ik dat zelf gedaan?
Ja, weet ik niet.
Want dat kan ik me niet heugen namelijk.
ik weet niet wie het heeft opgelegd. Maar daar moest ik zo op lachen. Ik dacht, oh, misschien ben je daar veel in verder.
Oh nee, eigenlijk niet. Nee, totaal. Ja, weet je, elk feestje wat er is en een karaoke set er staat, dan zing ik altijd wel een paar nummers.
Ja, precies.
Dus gewoon puur omdat ik dat leuk vind en ervan geniet.
Wat zing je het liefst? Wat is je straatje? Is dat deze muziek?
Nou, ik vind Engelstalige muziek dus vind ik heel mooi. En bijvoorbeeld ook Danny Vera. Vind ik een geweldige zanger. En ook Rollercoaster zing ik wel eens. Vind ik ook een geweldig nummer. Maar ik ben zelf ook heel erg geneigd naar het Nederlandstalige. Dus echt feestmuziek. Een beetje Hollandse meezingers. Ja, daar hou ik echt wel van.
Ja, dat werkt natuurlijk altijd goed op een feestje.
Ja, zeker.
Hey, stel, je moet kiezen voor een vol Ahoy zingen of voor een vol Ahoy Premier League spelen?
Premier League. Ja. Want dan voel ik me meer op mijn gemak. Dan weet ik serieus wat ik doe. Ja. daar voel ik me met zingen weet ik van, ik ben niet. Ik kan niet met de top mee. Nee. En mijn dachten weet ik dat ik af en toe nog wel eens met die top mee kan.
Ja, oké. Okay, duidelijk. Ik ga dus verder op een gegeven moment die krochten van YouTube in. En ik vind het videootje Training Jerry Hendricks uit december 2016. Heb je al een idee?
Nee, geen idee. Okay. Oh. Nou weet ik het wel.
Ik ben er helemaal klaar voor, mensen.
Ja, je begint al te lachen. Wat gebeurt hier allemaal?
Ja, dit is voor Alexander Palace. Ja. Dat was de dag van mijn WK-wedstrijd. Dus waar ik die voorronde heb gespeeld. En later die avond tegen Peter Wright. En ik kan me herinneren, we waren met 6 mensen afgereisd. Dus een paar vrienden van me. Met 7 zelfs. Met mijn ouders, mijn peetoom erbij. En 's morgens met mijn peetoom voorbereiden op die dag. Dus lekker een rondje wandelen. Kom, we lopen even naar Alexander Palace. Gaan we vast even een rondje maken. Kijken wat het strijdtoneel is.
Ja.
En... hij zegt, ik zag die trappen zo. Ik zeg, weet je wat leuk is? Dus ik zeg, kom, we maken zo'n filmpje voor de volgers op social media. Dat ik er klaar voor ben, dat ik er zin in heb. En toen gingen we een beetje Rocky Balboa nadoen. Ja. Dus hij met de telefoon filmen, dat muziekje erbij. En ik ren die trappen op en ga aan het einde van de trappen staan. En zeggen, King of the World.
Ja, heb je het erin gehouden als voor de WK's erna?
Ja, nou goed. Ik heb geen WK meer gespeeld.
Nee, tuurlijk. Maar ik
dus dat ga ik wel erin houden, inderdaad. Ja, nou, dat wordt de volgende keer.
Beloven. Ja, nee, ik bedoelde eigenlijk te zeggen op toernooien daarna.
Ja, nee, dat was echt gewoon kom spontaan in me op. Precies. En kom, we doen dat.
Ja, 2017 dus, zeg je dat laatste WK. Maar waar ben je nu gebleven? Want we missen je wel op die WK's.
Ja, tegenwoordig ziet mijn leven er een beetje anders uit. Ik ben recent is al meer dan een jaar geleden, op mezelf gaan wonen. Ik heb natuurlijk nog steeds met mijn baan heel druk in de handel van dartsartikelen, want het is gewoon booming. Daarnaast voor RTL7 wat werk, wat ik heel leuk vind. Darten is eigenlijk een beetje met ups en downs gegaan de laatste tijd. En het is echt pas sinds de laatste 4-5 maanden dat ik wel echt een beetje het geloof heb van oké, er is wat meer weer te halen. Omdat mijn niveau weer pieken heeft, wat overstijgt van wat ik de laatste jaren heb gedaan.
Ja, top. Maar frustreert het je dan niet soms dat je er dan nog steeds niet... Want je ziet die gasten spelen op dat WK. Je hebt daar ook gestaan.
Ja, zeker. Ik weet zeker dat er dadelijk eerste rondepartijen op het WK zichtbaar zijn. Waarvan ik denk van ja, dat had ik misschien wel beter gekund. Maar dat neemt niks weg van de prestaties van de mensen die er al staan. Alleen, dat heb ik allemaal aan mezelf te wijten, denk ik. Had ik maar beter moeten spelen. Er zijn signalen dat ik weer richting mijn topniveau ga. En dan heb ik ook zoiets van ja, dan kan ik er weer staan. Dus dat is dan eraan te komen.
Verwacht jij binnen een paar jaar weer op het WK te staan?
Ik denk dat het een goede realistische kans is dat ik er binnen nou een 2 jaar weer sta. We zullen het zien. Het is lastig.
Nee, maar dat is wel leuk. Dat is leuk binnen 2 jaar dat je dat in ieder geval wil en dat je denkt dat het kan.
Ja goed, ik ben sinds een jaar ook bezig met een coachingsteam. En ze hebben in het begin af aan gezegd van oké, we gaan naar Q-School werken, want dan hadden we nog een maandje of zo. Hij zegt maar, Jer, stel je er niet te veel op in dat meteen dan met dit binnen een maand werken dat we nou samen doen, dat je dan al meteen kwalificeert en dat je tour gaat haalt. Geef jezelf wat meer ruimte. We zijn een traject nou gestart. En geef dat een meerjarenplan. En daar zijn we nou eigenlijk mee bezig. Dus ik hoop dat zijn vrucht af gaat werpen. En tot nog toe heb ik het gevoel dat er een stijgende lijn is, wat ik al jaren niet gezien heb. Dus ja, positief.
Ik hoop het ook. Rocky Balboa weer op de trappen.
Zeker.
Welkom met gala. Ik zie het al wel voor me. Even naar de toernooien weer voor. En misschien wel een klein beetje naar de actualiteit. Want afgelopen weekend was er een heel groot toernooi. De Players Championship Finals is een beetje de generale repetitie voor het WK. En er gebeurden allemaal best wel gekke dingen. Die het de darters moeilijker maakten om hun beste spel te spelen. Allemaal externe factoren. Kou, wind, kraak het podium, hoorde ik. En ik vind dat voor de tv-kijker altijd een beetje een ver van de bedshow. Ik denk altijd, dat zal toch wel meevallen. En daarom wil ik bij jou even neerleggen als darter van hoe jij daarnaar kijkt. Allereerst die kou. Dat was het grootste probleem, want die gasten die bleven maar in hun handen blazen. Ja. Is dit een bekend probleem?
Zeker in de wintermaanden, als locaties opgewarmd moeten worden om een beetje een normale temperatuur te hebben. Ja, zie je dat spelers er last van hebben. En er zijn wel wat middelen erbij die kunnen helpen om dat tegen te gaan. Dus warmtezakjes bijvoorbeeld in de broekzak. Maar je zag het inderdaad heel duidelijk op tv dat meer mensen er last van hebben. En je zag ook naderhand dat Van Gerwen en Price ook duidelijk hebben gemaakt, ook op via social media, dat de locatie niet heel denderend was en dat het eigenlijk niet echt de juiste omstandigheden waren om topprestaties te leveren.
Ja.
Dus die kou, moeten mensen echt niet onderschatten, want je doet het, je hebt het gevoel in je vingertoppen waarmee je de pijlen weggooit naar het bord. Heb je een standaard ritueel al jaren. En dan, als je geen gevoel in die vingers hebt, dan kun je ook niet optimaal presteren.
Oké, jij zegt net tussen neus en lippen door, zeg jij handwarmers.
Ja.
Voor veel mensen is dat... Ik denk nu aan darters die handschoenen aan hebben.
Nee, ze werken net niet, want dat zorgt weer averechts dat je een beetje...
Je grip weg is.
Ja, precies. Dus dat werkt niet zozeer. Nee, het zijn eigenlijk een soort, althans die ik gebruik, een soort zakjes die als je die uit de plastic haalt, wanneer die in aanraking komen met zuurstof, dat die binnen een kwartier warmer worden. Die bereiken een bepaalde temperatuur. Die doe je in je broekzak. In mijn geval, omdat ik rechtshandig ben, in mijn rechterbroekzak. En tussen de beurten door verwarm je handen even in je broekzak. En dat betekent dat je even dat gevoel hebt. En tijdens je warp, zo snel wordt dat ook niet koud, heb je gewoon net wat beter dat gevoel. Dus vooral in deze periode dat het wat kouder is, adviseer ik dat wel aan de darters. Er zijn veel dartwinkels die ook in het assortiment hebben. Informeer even bij je dartspeciaal in de buurt en schaf die aan als je daar last van hebt.
Maar als je Michael van Gerwen zijn hand in zijn zak ziet doen, heeft hij dan de handwarmers in?
Michael durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat bijvoorbeeld een Danny Noppert, een Jermaine Wattimena, Ron Meulenkamp, die hebben in het verleden wel gebruik gemaakt van deze
die warmen
producten.
Handjes lekker op in de zak.
Ja. Dus dat, of ze het nog steeds doen, durf ik niet te zeggen. Maar ik weet in ieder geval zeker dat ze dat ooit wel hebben gebruikt.
Ja, iets anders wat me opviel dit weekend weer, en dat hoor ik vaker, is de wind op het podium. En dat de pijlen dan alle kanten op. Hoe erg is dat?
Ja, dat vind ik lastig te oordelen, want ik heb nog niet op dit podium gespeeld. En ik hoorde Jacques Nieuwlaat daar wel iets moois over zeggen. Dat hij dit specifieke podium in een soort kubus ook hebben gebouwd, waardoor dat minder zou moeten zijn. Toch hebben spelers er last van gehad. Dat is wel een tafereel wat we vaker hebben gezien. Ja. In andere locaties ook. En ik kan me voorstellen dat een bepaalde locatie er meer last van heeft dan andere.
Ja, Barney die zei wel eens dat bij de Premier League in Ahoy dat de deur dan ergens open stond. Ja. En dat hij daar op het podium last van had.
Ja. Ja, het is natuurlijk, je merkt het natuurlijk. Barney heeft ook een hele... Hoe zeg je dat? Een hele subtiele stijl. Dus hij gooit de pijlen niet heel hard weg. Hij laat de pijl het werk doen. En de vlucht van de pijl is wat langzamer als hard naar het bord gooien. Dus dan heeft de wind ook meer kans om de flight te pakken. En invloed te hebben op de richting en het raakvlak van de pijl.
Maar heb jij dit wel eens gehad? Dat je echt op de 20 mikte en dat je dacht, oké, dit komt door de wind. Dat ze nu allemaal in de 5 vliegen.
Ja, niet zozeer. Je ziet het aan de manier waarop de pijl aan het bord staat. En dat kan ook al van invloed zijn van hoe jij je voor in de pijl, hoe je daar gebruik van kan maken. Dus dat kan wel van invloed zijn, ja.
Precies. wat ik op het einde altijd doe van deze podcast, dat is een stukje voorspellen. Dat WK wat er aankomt, we zijn nu echt heel erg dichtbij. Ik maak altijd een poeltje met vrienden. Gaat altijd best wel slecht. Dus ik waam even tot jou. Iets meer expertise. Ik wil eigenlijk gewoon van jou horen wie hem gaat winnen en wie het Dark Horse is.
Poeh, ja, dus het is...
Laten we beginnen met de winnaar.
Ja, de winnaar. Ja, ik dat is een beetje tweestrijdig. Want ik hoop en wat ik denk. Ik denk aan de ene kant dat... nee, trouwens, is beide hetzelfde. Ik ga gewoon voor Michael Vergeer, die gaat gewoon winnen.
Bam, precies. En waarom?
Omdat ik hem echt wel ook vlagen van zijn oude ik zie hebben. Gedurende de laatste toernooien. En ik denk dat het WK juist het toernooi is dat alles samenvalt voor hem. Want heeft elk toernooi heeft hij één mindere ronde erbij. Of dat het even dat hij afhaakt. En tijdens het WK staat hij daar. Heeft hij wat meer tijd tussen de partijen door. Want bijvoorbeeld op dag één moet je spelen. Dan heeft hij een paar dagen vrij. Kan hij zich helemaal oplaaien daarvoor. En hij vergalopeert zich de laatste tijd een beetje op de finale dagen. Waar hij dan 2 of 3 partijen op een dag moet spelen. En dan zit er 1 mindere tussen. Precies. En dat heeft hij tijdens het WK niet. Want dan heeft hij meer dagen ertussen.
Ja, dus dit is het moment dat het allemaal samen gaat komen.
Ja.
En dat die beker weer terugkomt naar Nederland.
Klopt.
Laten we het hopen. Dark Horse, gevaarlijke outsider.
Ja, ik vind dus, al vond ik de laatste 2 toernooien wat minder gooien, zo'n Christoph Ratajski. Die maakt een hele goede indruk dat hij op het podium wel ook de dingen laat zien die hij op de vloer al jaren laat zien. Al vond ik de laatste 2 toernooien wat minder. Maar ik denk dat dat ook een speler is waar niemand van denkt van oké, die gaat heel ver komen. Maar die zie je ook, die kan zomaar een halve finale of finale ook halen.
Ja, precies. Die werd vorige week ook genoemd door Pim van Beijnen. Die hier zat. Maar ik vind het zo'n bijzondere man. Het, is een beetje, het lijkt een beetje op een Poolse schoolmeester.
Ja.
Hele stoïcijnse man. Geeft geen kick en hij blijft maar goed gooien.
Ja, ik vind hem een prachtige kerel om te zien. En vooral te denken dat hij eigenlijk in Polen alleen heerser is. Hè? Ja. Hij is gewoon de beste Poolse speler die er ooit is geweest. En waarschijnlijk de komende jaren ook zal blijven. Ja, weet je, hij pakt het wel helemaal alleen op. Want hij moet elke keer vanuit Polen reizen alleen. En ja, ik heb gewoon niks als respect voor deze man. Nou ben ik wel enigszins bevoorrecht en bevoordeeld. Want de firma waar ik voor werk, wij sponsoren hem ook.
Kijk, een dus stukje gesponsord.
Ja, en ik vind wat ik het mooie vind, hij gooit met pijlen. Die heb ik samen met hem ontwikkeld.
Ja?
Dus de pijlen waar hij mee speelt, heb ik met hem om de tekentafel gezeten. Heb ik hij heeft aangegeven van ik wil daar de grip hebben. Ik wil daar wat meer, de barrel wat langer. Noem maar op. Dus daar heb ik met hem dat doorgesproken en daarop gebaseerd zijn die pijlen gemaakt. Dus dat vind ik dan wel, ja, dat is de enige speler waarvoor ik dat gedaan heb.
Ja.
Maar het gaat hem wel goed af met die pijlen.
Nou, precies. Dat is wel lekker, toch? Ook voor jezelf.
Zeker.
Maar om daar nog heel even op terug te komen. Je zit dan samen met Christoph Ratajski aan tafel. Die zegt een paar dingen en jij gaat daar dan mee aan de slag. Wat is er maar?
Nou, het ging er meer om, hij had een bepaalde pijl en hij wilde wat aanpassingen gemaakt hebben. Wij hebben een grafisch designer die dat helemaal uitwerkt. Maar ik heb dus echt gewoon de afmetingen, wat voor gewicht hij wilde hebben, waar hij een bepaalde grip en wat voor soort grip hij wilde hebben op de barrel. Dat heb ik met hem doorgesproken en aantekeningen gemaakt en uitgetekend. En dat heeft onze grafisch designer, heeft dat dan verder tot in de puntjes uitgewerkt.
Ja. Heb jij dit ook met je eigen pijlen gedaan?
Ja, zo ben ik destijds met iemand anders om de tekentafel gaan zitten die dat dus voor mij heeft gedaan en toen dat verder heeft gegeven.
Ja. Nou, Jerry, ik hoop, nu ik je heb gesproken, dat het lukt, die plan, dat je er binnen een paar jaar weer staat, dat we je weer in de Alexandra Palace gaan zien. Nu zien we je deze komende maand waarschijnlijk op tv bij RTL 7 als analist.
Ja.
Veel dank dat ik even bij je langs mag komen in Venlo. En breng jij me weer terug naar Amsterdam?
Ja, dat was gezellig. Dat is wel een pokken, man.
Ja, ga weer 2 uur de auto in.
Ja.
Dankjewel, Jerry.
Geen punt. Top, man.
Ik kan het niet begrijpen. Iedereen houdt toch van die pijlen. Biljarten schaken veel te traag. Snel op lange op en darten maar. Spelers, fans, commentatoren. Hij lijkt je trippel zo hard over darten horen. Een pijl door alle harten, want iedereen houdt van darten.
We gaan 180 linkerbaan, trippel zo hard als toegestaan. We gaan 180.